Galaten 2 en dan vanaf vers 11. Dus Galaten 2 vanaf vers 11. Ik heb het hier op mijn mobiel opgezocht, dus ik lees van mijn mobiel af. Maar toen Kefas, dat is Petrus, toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet. Dat schrijft Paulus dus. Hij zei, toen Petrus of Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet. Want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart. Uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee. En zelfs Barnabas liet zich meeslepen door zijn huichelarij. Toen ik zag dat zij niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelde, zei ik tegen Kefas in aanwezigheid van iedereen, jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en je houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Dit is trouwens ook de tekst, dus ik zal het nog een keer lezen. Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor en niet door de wet rechtvaardig te worden. Want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Tot zover. Zalig hij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. Geliefde gemeente, een tijdje geleden toen sprak ik iemand in Nederland en die had het over of mensen zich slecht voelen of niet. En in het algemeen vinden mensen in Nederland in ieder geval dat ze het best aardig doen. Hè? En het is wel ook zo, als je mensen op hun gedrag aanspreekt, Als er iets echt misgegaan is en je begint echt serieus op ze te mopperen, dan vallen er ook wel scheldwoorden, die ga ik allemaal niet herhalen. Maar wat mensen dan denken is, ja, ik heb wel een foutje gemaakt, maar die, dat is pas echt een slecht iemand. Hè, zo, ja, dat zit, bij ons zit dat er ook in. Hè, ik doe dat zelf onbewust soms ook. Als ik een foutje gemaakt heb, dan denk ik ook van ja, ik heb wel een foutje gemaakt, maar dan moet je daar maar eens kijken. Hè? En zo gaat dat. Nou, als je dat nou doortrekt, uiteindelijk denk je dan, mensen die waarschijnlijk wel weten dat ze slecht zijn, daar zul je vast wel wat mensen van kunnen vinden in de gevangenis. Want ja, die zijn gewoon veroordeeld en die weten wel dat ze iets slechts gedaan hebben. Maar ook daar gaat het door. Want die persoon die ik sprak, die werkte regelmatig in de gevangenis. En ook daar is het zo van, ja, ik heb wel een moord gepleegd, maar die heeft incest gepleegd. Dus zo gaat het door. Er is geen mens eigenlijk die van zichzelf zomaar zegt van, nou ja, ik hoor er niet meer bij. Ik ben nou echt heel erg slecht. Je leest het ook in de tekst, in Galaten. Ik wil even kijken welk vers het is. Ik dacht, even kijken, vers 11 of zo. Vers 15. Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen wat? Geen zondaars uit andere volken. Ja, wij zijn Joden. Die daar. Dat zijn de zondaars. Dat was het idee van Joden. Want de mensen uit andere volken, die hadden de wet niet. Ja, dan moet je wel zondaar zijn. Want dan weet je niet hoe je kan leven, dus ben je zondaar. Je doet maar wat. En vandaar ook dat Petrus en die andere Joden eigenlijk niet met heidenen meer wilden eten. Want dat was de houding van Joden naar andere volken toe. Ja, daar mocht je niet mee samen eten. Want dat waren de zondaars. En ja, dicht bij huis is het natuurlijk ook. In Nederland zijn ook allerlei bevolkingsgroepen. Ja, als je uit de Achterhoek komt, ja, nou. Dat is best wel ver bij de grenzen van Duitsland. Of tussen Nederland en België, ja. Of tussen mensen met verschillende kleurtjes huid. Ja, er is genoeg natuurlijk gepasseerd wat niet hoort. Wat echt lelijk geweest is. En als Hollander mag ik me er best voor verexcuseren, denk ik. Mensen hebben dus een hele sterke neiging om zichzelf als rechtvaardig te zien. En ook, ze hebben ook zo'n neiging om daar veel in te investeren, toch wel. Denk maar aan mensen die een gift geven aan het goede doel. Waarom eigenlijk? Waarom doen ze dat eigenlijk? Of mensen die voor sommige godsdiensten naar Mekka gaan. Het kost een hoop geld, het kost een hoop tijd, het kost een hoop inspanning, je moet een heel eind lopen daar. Waarom eigenlijk? Om rechtvaardig te zijn. En Paulus zegt, al dat werken, al dat offeren, dat brengt je niet bij rechtvaardig zijn. Daarmee kom je er gewoon niet. Het is de genade, het geloof in Jezus Christus. Natuurlijk moet je wel goede dingen doen, daar gaat het niet om. Maar niet om daar rechtvaardig mee te worden. En dan is er toch een vraag bij mijzelf. Want God zoekt toch mensen die zijn wil doen. En ook Paulus, als je in Galaten 5 ziet, diezelfde brief, zijn er allemaal regels wat je allemaal wel mag doen en wat je allemaal niet mag doen. En de hele 10 geboden komt zo ongeveer langs. Ja, je mag geen overspel plegen, je mag geen moord doen, je mag niet dit, je mag niet dat. Ja, dat is eigenlijk ook nogal helder, maar hoe zit het dan? Hoe kan hij nou hier zeggen? Ja, die wet, daardoor word je niet rechtvaardig. En in Galaten 5 van, ja, die wet, die moet je toch wel houden. Dus daar wil ik het over hebben. Iets over de achtergrond. In de Galaten, de streek van de Galaten, dat is een landstreek, daar waren mensen gekomen en die waren de gemeente binnengekomen en die zeiden van, ja, alles goed en wel met die Jezus, maar er zijn ook een heel aantal Joodse gebruiken. En die moet je wel houden, want anders kun je niet bij God horen. Dan gaat het mis. En die worden ook genoemd de voorstanders van de besnijdenis. Maar bij die besnijdenis hoorde nog heel wat anders. Ja, de mannen moesten besneden worden, maar ook de reinheidswetten moesten nageleefd worden. En van alles en nog wat daarbij hoorde. Je kon natuurlijk niet naar de tempel gaan om te offeren. Ja, dat was veel te ver weg. Dat was een paar duizend kilometer en dat ging gewoon niet. Maar die reinheidswetten, ja, dat kon wel. En besnijden, prima, dat ging dat. Dus ze zeiden van, je moet de dingen die je kan houden, die moet je ook houden. En daar zijn verschillende dingen over te zeggen. En ik kan daar niet alles over zeggen. Ik zal even noemen wat ik niet kan zeggen en wat ik wel kan zeggen. Waar ik het niet over kan hebben vanochtend is, welk deel van de wet moet je nou wel houden en welk deel niet? Dat is een hele studie, maar een heleboel van de Joodse wetten, die hoeven wij gewoon niet meer te houden. Maar daar kan ik er niet diep op ingaan. Waar ik wel op in kan gaan, is je kunt niet rechtvaardig worden door die wet te doen. Zelfs al weet je het allemaal, dan lukte dat nog niet. Wij kunnen dat gewoon niet. En ik heb dan 3 punten waar ik het op in wil gaan. De eerste is, wat is eigenlijk het probleem? Rechtvaardig worden, waren we dat nog niet dan? En dan, hoe moet je nou die werken of het naleven van de wet loslaten en rechtvaardig worden door geloof? En dan als derde, hoe moet je leven als geloof? Dus eerst, wat is het probleem? En dan, ja, wat is de oplossing eigenlijk? Hoe is het dat loslaten van die werken en het aanvaarden van het geloof? En dan, hoe moet je leven vanuit het geloof? Als we het wil hebben over het probleem, dan moet ik eigenlijk terug naar Genesis 3. Dat is een heel belangrijk gedeelte. De mens was nog maar net geschapen. En toen had God gezegd, God had ze in een tuin gezet. En had gezegd, je mag alles eten in die tuin. Alle vruchten. Behalve die daar. En waar kregen ze trek in? Ja, die daar. En dat is natuurlijk een groot probleem. Dan is de vraag van, wie vertrouw je? Vertrouw je God? Of vertrouw je andere influisteringen? En de slang die kwam erbij en de mensen die gingen toch iets anders vertrouwen dan God. En dat vertrouwen, hè? Daar zit ze in, dat geloof. Geloof je God of geloof je God niet? En daar stopten ze met in God geloven. Het was maar voor een moment. Maar sindsdien is de mensheid eigenlijk geplaagd met het wantrouwen naar God toe. Mensen kunnen God gewoon niet goed meer geloven. Er is dus een breuk gekomen in het vertrouwen tussen God en de mens. Er is ook een breuk gekomen tussen het vertrouwen van de mens in elkaar. In hoofdstuk Genesis 4 gaat over de eerste moord. Genesis 3, de zondeval. Genesis 4, de eerste moord. He? Er is een breuk gekomen tussen de mens en de wereld om hem heen. En een breuk tussen de mens en zichzelf eigenlijk. Dus je kunt vier breuken onderscheiden. Eentje tussen mens en God. Eentje tussen mensen onderling. Tussen mens en de omgeving, de schepping. En tussen de mens en zichzelf. Als ik nou even focus op die mensen onderling. Dat is eigenlijk best heel makkelijk om daar voorbeelden van te vinden in het dagelijks leven om ons heen. Ja, ik kan naar Genesis 4 gaan, ja, de eerste moord. Maar ook om ons heen, je ziet zoveel wat verstoord is tussen mensen. Er zijn burenruzies, er zijn familieruzies, er zijn overvallen, er zijn diefstallen. Het is aan de orde van de dag. En dan hoef ik nog niet eens heel ver over de landsgrens heen, waar het echt heel erg oorlog is. Dat is hier niet, gelukkig. Maar toch ook hier kun je merken dat het vertrouwen tussen mensen soms echt heel weinig is. En mensen elkaar beschadigen. Ik hoop dat wij daar weinig aan meedoen. Maar een tijdje geleden moest ik voor stoplicht wachten bijvoorbeeld. En er was een fietspad. In Nederland heb je veel fietspaden. En dat ging daar dwars overheen. Dus ik wachtte netjes. Ik liet een ruimte over de fietser. En er schoof daar een auto in. Nou, mevrouw moest hem tegenhouden. Nee, dat is natuurlijk ook niet zo. Maar toch, je denkt wel eventjes van, wat? Dat kan toch niet? En ik heb dan een neiging om te gaan tuteren en te zijn. En ik probeer het niet te doen. Maar die neiging zit bij ons allemaal erin. Om een ander op zijn fouten te wijzen. En op de fouten van een ander te letten. Hè, en wat als iemand op werk een voorstel van u niet ziet zitten? Ja, wat is het dan gelijk? Is het dan gelijk die andere persoon maar verdacht maken en ondergraven? Dat soort dingen zit in ons allemaal. We hebben allemaal toch een handje van om met de ander niet heel netjes om te gaan. Als ik het nou heb over mensen die tegen de schepping ingaan, ook daar hoef ik maar een krant op te slaan en je ziet het. De plastic soep. In de oceaan is heel veel plastic. De klimaatverandering. De soorten in Europa die heel hard achteruit gaan. In Nederland in ieder geval wel. In België weet ik het niet. Maar heel veel diersoorten gaan achteruit. Ik ben zelf een bioloog, dus dat raakt me natuurlijk. Maar mensen gaan helemaal niet goed met de schepping om. Zoveel vervuiling die wij zelf maken. We hebben ook bijvoorbeeld dieren die we als productiemiddel eigenlijk hebben. Ja, is dat nou echt de bedoeling? Dat mag je best wel eens afvragen. En als je nou de relatie tot jezelf ziet. Je ziet bijvoorbeeld mensen met ongezonde gewoontes. Hè, mensen die toch wat te veel drinken. Of toch roken. Of andere gewoontes waarvan je zegt van ja, daar zit iets mis. Er is een soort onevenwichtigheid. Je geniet er aan de ene kant van, maar aan de andere kant, het gaat tegen jezelf in. Het is best wel heel helder dat de relatie tussen mens en zichzelf verbroken is. Hoeveel mensen werken niet veel te hard? Hè, en werken zich daarmee naar de vernieling? En dat zou niet moeten hoeven. Dus zo zou het niet moeten gaan. Zoveel mensen hebben moeite met zichzelf te accepteren. Ja, God heeft je dit lichaam gegeven. Doe het er maar mee. En het kan ook, het mag ook. En de mooie dingen ervan, daar kun je gewoon over verheugen. En natuurlijk zit er ergens een steekje los of zoiets. Iedereen heeft zijn eigen dingetje wel. Dat zit er gewoon bij. Maar zo moeite als we soms hebben om onszelf te accepteren in het licht van Gods liefde. En dan de relatie tot God verbroken. De Bijbel zegt er is nog een aspect. Naast wat ik nu genoemd heb en een aspect waarmee het eigenlijk allemaal begint. Net als de relatie tussen mensen onderling, de mensen tot de schepping, de mensen en zichzelf, is ook die relatie met God kapot. En heel serieus kapot ook nog. En dat is ernstig. Want het is God die u die mensen om je heen gaf. En als daar een relatie mee verbroken is, dan is het kapot met iets wat God om u heen gaf. God heeft u aan elkaar gegeven en als daar iets misgaat, ja, dan is er iets wat u niet kan accepteren in Gods ordening. En het was Gods idee om hier allemaal planten en bloemen en bomen om ons heen te poten en andere diersoorten. En als we daar een slechte relatie mee hebben, is het met iets wat God gegeven heeft. En het was Gods idee om u een beetje te dik te maken, of een beetje te dun, of een beetje te lang of te kort. En als u dat niet kan accepteren, dan zijn er soms dingen die God u gegeven heeft, waar u het niet mee kan doen. En als het daar misgaat met de relatie met God, ja, nogal logisch dat dan die andere relaties ook niet goed werken. He? Dus dat is het begin. En de relatie met God is serieus kapot. We lezen in de Bijbel dat God erover denkt om de mensen van zich weg te doen. Nou, dat is niet zomaar dat iets een beetje kapot is of zo. God is echt heel, heel, heel boos geworden over zonde. Zodat hij zei van hier kan ik niet meer leven. En hier stopt het voor mij. Die lijn is nou zo vaak overschreden. Het kan gewoon niet meer. Zo boos is God over zonde, want God is een God van recht. En hij kan er niet mee leven dat wij onrecht doen naar onszelf, naar de ander, naar de schepping, naar hem. Daar kan hij gewoon niet mee leven. En hij denkt ervoor niet alleen ons weg te doen, maar ook een straf uit te oefenen. En we hebben het eigenlijk in onze kerk zelden over de straf van God. Maar het is wel een realiteit die in de Bijbel staat. En juist ook Jezus, zo'n voorbeeld van liefde en van alles en nog wat. Hij heeft ook vaak gehad over de straf van God. Het is een realiteit waar we rekening mee moeten houden. De basis, dus onder onze inspanningen voor een goed doel, moet dus die relatie met God zijn. Hoe krijgen we dat nou in vredesnaam weer in orde? Ja, wij maar werken, werken, werken. Dat is de reactie. Als je iets wil, dan moet je werken. Ik heb een tijdje in best wel mooie buurt gewoond. En daar was dat ook zo. Mensen waren heel erg druk, want ze hadden een duur huis gekocht. Een dure auto. En ze moesten ook op dure vakantie. En daar moet je heel hard voor werken. Dat is de reactie van mensen. Hè? Wil je iets hebben? Dan moet je werken. In Nederland hebben we nu het schandaal van de Chrome 6 verf. Ik weet niet of je er iets van gehoord hebt, maar mensen die daarmee in aanraking gekomen zijn, die kunnen niet meer werken. Arbeidsongeschikt. Ja, zei er eentje. Ik had net zo'n droom. Ik wilde een mooi huis kopen, een mooie auto. En ik kan niet meer. Ik kan niet werken. Dus dat is de reactie die wij dan ook gaan toepassen op relaties. Op de relatie met God. Wil je een goede relatie? Moet je werken. Maar dat kan niet. Het kan ook niet als je een echtgenoot bent van een ander. Je kan niet die relatie baseren op, als jij je best doet, mag jij mijn echtgenoot zijn. Dat kan niet. Zo gaat dat gewoon niet. Het gaat om vertrouwen. Ik hoorde het net ook van de inleider. Ja, als er geen vertrouwen was voordat je trouwt, dan zou het niet gaan natuurlijk. He, en daar draait het om in relaties. Dus het probleem is helder, hoop ik. En nu de oplossing. We moeten er dus vanaf om die werken als graadmeter te zien van hoe goed ben ik bezig. En dat is pittig. Dat is moeilijk. Zelfs Petrus heeft daar moeite mee. He, je ziet dat in het eerste stukje, ja, zei Paulus, ik confronteerde Petrus, want hij deed toch niet goed. He, en zelfs Petrus, die zo dicht bij Jezus geleefd had, die had daar moeite mee. Toch viel hij weer terug in die werken. In het werken, het geboden houden en daarmee een goed mens worden. Maar dat kan niet. Paulus noemt het zelfs huichelarij. En ook zo is dat met ons. Misschien als je goede dingen doet, krijg je een lintje, of een diploma, of een compliment, een goed salaris. En dat soort dingen krijg je van goede dingen. En het risico is dat je daar je zelfwaarde uit gaat halen. Dat je gaat zeggen, moet je eens kijken hoe goed ik het voor elkaar heb. Kijk, een diploma hier en hier, dit heb ik en ik heb een mooie stropdas aan ook nog en een mooi pak, moet kijken. Zo goed heb ik het voor elkaar. Mooie auto ook nog. He? En Paulus noemt dat huichelarij. En zou u nu eens God achter al die diploma's en stropdasjes een kijkje kunnen laten nemen. Dat vergt wel wat vertrouwen. Want daar zijn ook die dingen waar u niet zo blij mee bent. Ja, er zijn ook de slechte gedachten die ik heb gehad. Die zijn achter die voordeur, zitten die. Ja, daar wil ik het niet over hebben. Een dominee zei een tijdje geleden, ik ben heel blij dat mijn gedachten hier niet gebiemd worden. Waarschijnlijk zou ik gestenigd worden, zei hij hierbij. Nou ja, dat zou natuurlijk kunnen. Ik weet niet of ze dat doen hier in België. Maar natuurlijk, wij presenteren ons altijd een beetje mooi. En Paulus noemt dat, als je daarop vertrouwt, huichelarij. Laat Jezus erachter kijken. En het is eng. Maar aan de andere kant is het een bevrijding. Want het ophouden van die buitenkant, dat kost soms zoveel moeite. Telkens maar het je mooi voordoen. Net wat mooier dan dat je bent. He? En telkens maar die slechte dingen verdoezelen. Het kost moeite. Kun je het niet allemaal eens een keer loslaten? En Jezus een kijkje achter die schermen laten nemen. Kunt u hem daarvoor vertrouwen? Kunt u hem geloven daarin? Het thema van deze maand was overgave. Kan u zich op die manier aan Christus helemaal uitleveren? Gewoon een kijkje achter de schermen. Niet God, kijk eens wat voor moois ik allemaal heb gedaan. Maar God, hier ben ik. Dit is het. En u moet het hiermee doen. Of niet, het is uw keus, maar anders dan dit is het niet. En kan u zich in geloof dan laten bedienen door Jezus Christus? De voeten laten wassen. Uw hart laten wassen. Al uw zonden van u af laten nemen. Niet omdat u daar zo hard voor gewerkt hebt, maar omdat hij daar hard voor gewerkt heeft. Nee, hij kon er niet meer leven. Hij ging de dood aan. We hebben het herdacht met brood en met wijn. We hebben het herdacht dat hij zijn leven gaf en het opgelost heeft. Al die lelijke dingen van u en van mij heeft hij opgelost. Door zijn dood. Hij kon er niet meer leven. Hij is eraan gestorven. Aan uw zonde en aan de mijne. En nou dat vertrouwen. Dat achter de schermen laten van die gekruisigde Jezus. Die met zijn handen, met littekens er nog in, u komt bedienen. Kan u zich laten bedienen? Hij heeft het voor u gedaan hoor. Hij is voor u gestorven hoor. En voor mij. Hij heeft het voor ons allemaal gedaan. Als wij een beetje te dik of te dun of te kort of te lang of te weet ik veel wat. Hij houdt ons op het oog. Het is zo'n prachtige boodschap. Het is zo'n bevrijding om die buitenkant los te gaan laten. En je helemaal aan hem over te geven. Hij lost die schuld dan van u op. En hij helpt u om die scherven weg te gaan doen. Om die boze dingen weg te gaan doen. Hij stilt die stemmen die we eigenlijk niet wilden horen. Hij wist die herinneringen uit. Die we eigenlijk niet meer willen herinneren. Hij staat bij u in de storm. Hij staat voor u in. Zullen we het in zijn hand leggen? Dat is het geloof in Jezus Christus. Zo is uw probleem met God opgelost. En hoe dan wel? Daar wil ik het ook nog even over hebben. Ja, dat staat wel gelaten 5 met al die regels en zo. Er moet toch misschien iets of zo. Hoe zit dat dan? Misschien mag ik het vergelijken met iemand die je huis helemaal komt opruimen en schoonmaken. En dan is je huis leeg. En netjes. Maar wel leeg. En zo is Jezus niet. Hij maakt het wel schoon. Natuurlijk maakt hij het leeg. En netjes. En dan komt hij bij u wonen. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wat heerlijk om het allemaal niet meer alleen te hoeven doen. Wat heerlijk om iemand bij je te hebben in je leven. In het donker. En ook in de mooie tijden. Gewoon altijd. Iemand die je kan vertrouwen. Iemand in wie je hele leven in zijn handen kan leggen. En die er dan mooie dingen mee doet. En die regels. Ja, natuurlijk zijn de regels noodzakelijk. Kijk, wij kunnen niet verwachten dat wij maar los kunnen leven en denken van het komt wel goed. Zo werkt het leven gewoon niet. In elke relatie zijn er regels. Als u een vriend bent met iemand, of misschien een echtgenoot of wat ook, natuurlijk heeft u afspraken. En zo heeft ook God zijn afspraken met ons. Hij heeft de dingen die hij wil, omdat hij God is, omdat hij rechtvaardig is, omdat hij liefde is. heeft hij zijn dingen. Dat is nogal logisch. Het risico is wel dat als we op de wetten gaan letten, dat wij toch weer in de werkmodus schieten. En dat kan ook nadat u zich al een keer aan Jezus hebt overgegeven, dat u toch weer in die oude reflexen schiet. Laten we dat met z'n allen niet proberen. Laten we proberen om eruit te blijven en uit dankbaarheid en uit liefde op zijn wetten te letten. En met Jezus daarop te letten. Het is best wel pittig hoor. We leven in die vrijheid, maar om die vrijheid vast te houden, dat is gewoon niet vanzelfsprekend. Dat is gewoon een moeilijke opgave. Maar als het lukt, zult u zien dat God u echt verandert. Hij maakt u een nieuwe schepping. Toen ik tot geloof kwam, dat is ongeveer 25 jaar geleden geloof ik, ruwweg. Toen was ik student en ik woonde in een studentenhuis. En mijn medestudenten die zagen dat er wat aan mij veranderd was. En ik had dat zelf niet eens door totdat ze dat tegen mij zeiden. En zo kan God ook u veranderen tot een nieuwe schepping. Ja, ga er dan maar aan staan. Aan het oplossen van problemen onderling. Ja, dat moet ook. He, die problemen waren er, we hebben dat geconstateerd. Maar het is niet zo dat we nu in vrijheid al die problemen maar van ons af laten glijden. Nee, we gaan erop af. Wel met verstand in ons hoofd, hè, want dat heeft God ons ook gegeven. Maar we gaan wel op die problemen tussen mensen af. En kijken of we daar een oplossing in kunnen vinden. Kijk, en oplossingen tussen mensen die duren vaak een tijd. Ja, dat weten we met ons verstand en dat weten we ook uit ervaring, dat duurt gewoon even. Maar zou het mogelijk zijn om die problemen niet steeds maar erger te laten worden, maar nou eens een stapje beter. Gewoon dat ene stapje de goede kant op. Dat ene stapje waarvan je denkt van, ja, ik heb er weer hoop op. Zouden we dat voor elkaar kunnen krijgen in Jezus' kracht? En als we nou op het milieu letten, ook dat is niet iets wat we zomaar van ons af laten glijden. Of mag ik zeggen de schepping. Hè? Kunnen we daar iets voor betekenen? Niet om daar zo'n goed mens voor te worden, maar gewoon omdat het van God is. Die boom daar. En die duiven die ik daar zag. En er waren nog een paar vogels. En het gras. En noem maar op. Het is van God. En kunnen wij daar op ons eigen kleine erf iets voor betekenen misschien? Of in ons eigen huishouden? Of misschien op een grotere manier. Ik weet niet wat God u te doen heeft. Maar kunnen wij daar iets voor betekenen? Niet omdat wij mensen moeten overleven, maar omdat het van God is. Ja, we mensen moeten ook overleven. Maar het is van God. Dat gaan we toch niet zomaar kapot maken? En kunt u nu eens naar uzelf toe gaan en al die moeilijke gedachten met uzelf in Jezus' hand leggen en dat oplossen, niet omdat u daar zelf zo'n fijn mens van wordt, maar omdat u van God bent. En hij wil dat u in een goede relatie staat met uzelf, dat die dingen binnenin u in vrede zijn. Wat heerlijk dan om in het leven te staan als een kind van God, dat onze eerste identiteit is. En daarna komen we pas met komen allerlei karaktertrekken, intelligentie of niet, of wat dan ook. En met dat alles mogen we vol goede moed ons hele leven tegemoet treden. Als het ware hand in hand met Jezus. Hart in hart met Jezus. Onder ons zijn Gods eeuwige armen. En boven ons zijn zegenrijke handen. Dat is toch een rijk leven. Amen.
Amen.
Ik weet niet, is de bedoeling dat ik nu ook bid? Of? Ja, dan doe ik dat. Vader in de hemel, we danken u voor uw rijke evangelie. Heer, we weten, we zouden toch echt op geen enkele manier bij u in contact kunnen komen. Als het niet was door uw Zoon Jezus Christus. Heer, wat heerlijk dat u alle dingen gereed hebt gemaakt. Dat het contact tussen u en ons weer goed werd. Heer, en dat daarmee ook weer hoop voor de wereld is. Heer, dat hoop is voor de natuur, dat er hoop is voor ons mensen onderling en hoop voor ons als persoon. Heer, wat geweldig dat u uw koninkrijk op aarde hebt gebracht. Heer, u weet hoe moeilijk het is voor ons om onze werken, om het doen van de wet en het volgen van regeltjes, om dat los te laten, want wij denken nog telkens dat we daar goede mensen van worden. Maar leer ons te leven in die vrijheid. Jezus, wees in onze harten. Heer, wees in onze harten, leef daar en maak ons helemaal op u gericht, zodat we aan alle kanten kunnen overstromen met uw genade. Heer, we denken ook aan de mensen die nog niet in u geloven. Ook daar zijn er veel van. En vele van hen zijn verstrikt in de leugen van, als je maar hard werkt, word je een goed mens. Heer, wilt u ook hun bereiken met het evangelie? Misschien door ons, misschien door anderen. Heer, we bidden u voor dit land, voor België. Heer, wilt u uw zegen erover geven? Bid u dat in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen.